Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En het 16e, maar ach mijn God, waar blijft uw trouw nu, waar uw eer? 15 en 16 van Psalm 89. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Johannes, 18e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 27. We noemen nu Johannes 18, de versen 12 tot en met 27, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 65ste vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 18, te beginnen bij het 12e vers. De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouws vader van Caiaphas, welke deszelfden jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierven. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmde zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben. Wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende, antwoord gij, alzo de hoge priester. Jezus antwoordde hem, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas de hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem, zijt gij ook niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. Een van de dienstknechten des hoge priesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond het Lijdensevangelie overdenken. Vanuit de woorden die u voorgelezen zijn. En de tekstwoorden kunt u vinden in de versen 19, 20 en 21 van dit hoofdstuk Johannes 18. Johannes 18, de versen 19, 20 en 21, waar we het woord van God en onze tekst lezen. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraag degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed. Groot en eeuwig God, gij die in de hemelen woont en die regeert over alles wat in dit heelal gebeurt. Voor uw heilig aangezicht buigen wij ons neer, nu de avond van deze dag gekomen is. En opnieuw zeggen we uw naam dank dat u ons de gelegenheid schenkt om onder uw woord samen te komen. Wij hebben het niet verdiend dat u uw woord aan ons blijft schenken en ons de gelegenheid geeft om zondag aan zondag onder uw woord samen te komen. En daarom is het een zegen van u dat het nog mogelijk is om in vrijheid hier te zijn en te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Doordring ons ervan, Heere, dat al deze zegeningen onverdiende gaven van u zijn. En we bidden u, wil u dan zelf deze avond in ons midden zijn en uw woord voor ons openen. Ja, open ons hart voor uw woord en open uw woord voor ons hart. Doe dat door de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat wij verstaan wat uw woord tot ons zegt. Laat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren genadig worden weggenomen. Wil u schenken, Heere, dat het zo mag zijn dat niets van afdwalende gedachten of zorgen die ons leven vervullen of vermoeidheid die het ons moeilijk maakt om naar uw woord te luisteren een hindernis mag zijn in het acht geven op wat uw woord tot ons zegt. Maar geef dat we mogen luisteren. Gespannen mogen luisteren, maar vooral ook met een verlangend hart, met de bede in ons binnenste. Heere, schenk thans uw zegeningen. O Heere, schenk heil op deze dag. Want u wilt toch op het gebed wonderen doen. Heere, betoon dat ook deze avond. En laat het dan zo mogen zijn dat we uit uw woord vele lessen mogen vernemen. Dat we zien mogen hoe het met ons hart gesteld is, dat wij ons niet verheffen kunnen boven al die brute kracht en listige aanslagen die in de raadzaal tegen u, o Heere Jezus Christus, hebben verzet. Wij zijn van nature niet beter. In ons hart woont hetzelfde: zonde, vijandschap, eigen gerechtigheid, eigen gereidheid. Een dwaalziek hart, een schuldig hart. Heere, geef dat we daar vanavond voor het eerst of ook opnieuw iets van verstaan. En dat wij met de belijdenis op onze lippen en in ons binnenste in onze bank mogen zitten. Belijdend, Heere, treed niet met mij in het gericht. Want ik ben het die u geslagen heb. Ik ben het die u verworpen heb. Ik ben het die door mijn zonden het lijden van u verzwaard heb. Heere, wil u ons armmakende genade geven, opdat we onze zonde en schuld thuis krijgen, opdat we er niet meer onderuit kruipen, maar opdat we belijden: ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Heere, wil u ook dan, midden in de nood van ons leven, of we die verstaan of niet, uw woord laten horen. En laat het ons tot nadenken mogen stemmen, tot ootmoedig nadenken mogen stemmen, dat u uw getuigenis gehandhaafd hebt. het getuigenis wat u tijdens uw aardse leven sprak op de weg, in de synagoge en in de tempel. Dat zelfs in de bitterste uren van het lijden, toen alle golven en de baren van de toren van God op u afkwamen, dat u geen afstand deed van uw eigen woord, maar het laat horen. Ik houd getrouw mijn woord. Heere, zou u dat ook vanavond willen bevestigen, bijzonder ook in de verslagen harten en bestreden harten van hen die u zoeken in al de nood van hun leven. Zou u het willen laten horen dat ondanks alles wat er bij hen aan mankeert en wat er bij hen aan schort, dat gij getrouw uw woord houdt. En dat dat ook de enige grond is voor allen die uw naam ootmoedig vrezen, waarom ze zalig worden. Heere, laat dat ook uw kinderen tot ootmoedige verwondering mogen stemmen, dat gij in het bitter lijden uw profetische woord hebt vastgemaakt. Vastgemaakt hebt met uw eigen bloed, het bezegeld en bekrachtigd hebt. Dit is de waarheid. Heere, leer uw volk dan ook uit dat verzegelde woord, dat niet maar loze klanken zijn, maar het eeuwig blijvende woord, bezegeld en betaald met het bloed van het lam. Leer uw volk in dat woord zich verblijden, in dat woord rust vinden, op dat woord bouwen en in dat woord vrede vinden voor hun aangevochten hart. Heere, wil u geven dat dat woord vanavond ook verkondigd mag worden. En dat in de verkondiging iets van dat krachtige, onveranderlijke woord ook in ons leven mag doordringen. Breek onze harten, open onze oren en laat uw woord zijn kracht mogen doen. Denk bijzonder ook aan uw kinderen, Heere, wanneer zij misschien zijn afgedwaald. Want ook daar worden we vanavond bij bepaald en aan herinnerd. Dat het bij uw volk, degene die uit de duisternis tot het licht gebracht zijn, zo vaak door eigen schuld zo is, dat ze als een schaap in het rond gedwaald hebben, dat onbedacht de herder heeft verloren. Heere, wanneer dan ook in aanklagende zin het aan uw volk zal worden voorgehouden, dat de Christus in zijn lijden voor de rechters van deze aarde gezegd heeft, vraag. Degene die mijn woord gehoord hebben, zij weten het, dat uw volk u verloochent, dat uw volk u verlaat en zegt ik weet het niet. O God, laat dat tot verootmoediging stemmen en wil de bede in het hart geven, ai zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Zoek een verloochenaar, een verlater, een afdwaler, een mensenkind in het donker. Zoek uw knecht, Heere. Wil u ook in de bestrijdingen, in de vragen die dat geven kan, uw volk bezoeken en ze geven genade om alles van u te verwachten en om opnieuw u te vinden, te midden van alle dwaasheid en dwaling van het hart. Denk aan ons allen zoals we hier zijn, ook aan hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wees u met allen die ouder worden. Wees u bijzonder met hen die lichamelijk en geestelijk voelen dat het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Heere, wil u hen kracht geven en moed, ook als het moeilijk is. En laat het zo mogen zijn dat uw woord ook bij de avond van het leven licht mag doen schijnen. Te midden van alle schaduwen die vallen. Denk ook aan hen die ziek zijn. We hebben vanmorgen hen in bijzonder opgedragen, die namen genoemd zijn. Maar we willen ook heel in het algemeen allen die ziek zijn, waar ze ook verzorgd of verpleegd worden, wat ook hun omstandigheden zijn, aan u de Heere opdragen. En van u smeken of u hen gedenken wilt, uitkomst wilt geven en hulp wilt bieden. En bovenal, Heere, laat uw genade ook in wegen van beproeving verheerlijkt mogen worden. Denk ook aan hen bij wie zorgen zijn voor hun lichamelijke gesteldheid. Er zijn er verscheidenen onder ons die zorgen hebben. Wil u ook hen gedenken, Heere, en de zorgen nog beschamen, want bij u is raad en uitkomst, bij u alleen. Wees u, Heere, met allen die het op andere wijze moeilijk kunnen hebben. U weet hoeveel moeite en zorgen er zijn kunnen in dit leven. Hoeveel dingen er kunnen zijn die anders gaan dan wij zouden wensen. Hoeveel eenzaamheid er is. Soms diepe eenzaamheid. Hoeveel bitterheid er zijn kan. Dingen die we niet over kunnen geven. Heere, wil u in dat alles meekomen en ons bewaren voor opstand. Leer ons hart voor u uit te storten en onze lasten en onze strijd aan u kwijt te raken. En wil alle wegen en omstandigheden in ons leven gebruiken tot bekering. Denk aan al het werk wat op het erf van uw koninkrijk en binnen de kerk plaatsvindt. Wil u, nu het catechisatie- en verenigingsseizoen naar het einde gaat lopen, ook dat werk gedenken? Laat het zo mogen zijn, Heere, dat bijzonder de prediking van uw woord en het onderwijs op de catechisatie en het onderwijs wat we ontvangen op verenigingen, zondagsscholen en allerlei andere wijzen waarop wij onderricht worden in de dingen van uw woord, vrucht mag dragen. En wil u uw koninkrijk uitbreiden, de werken van de duisternis verstoren. Zegen, o Heere, het werk naar buiten. Het werk van de zending, van de evangelisatie, van de verkondiging van uw woord onder het oude volk van Israël. O God, wil u geven dat ook zij die vervreemd zijn van de belofte en van de kennis van uw wegen tot de kennis van uw heil mogen komen en u leren vrezen en leren dienen. Wil u die vernieuwende, wederbarende genade schenken ook daar. We bidden van u, Heere, denk aan ons land en aan ons volk. Laat ook onder ons uw koninkrijk uitgebreid worden. Wil een wederkeer en een bekering geven tot u. Werk daartoe, midden in deze wereld, maar bijzonder ook in de kerken. Ja, werk onder ons met uw geest en met uw genade. Laat het mogen zijn dat we ook hier, in het midden van onze gemeente, onder ons, onder onze kinderen en kleinkinderen mogen horen van het vernieuwende werk van uw Heilige Geest. Deze en die is daar geboren. Heere, wil zo aan ons denken. We moeten het u belijden, verdiend is het niet, want wij hebben gezondigd en hebben geen recht op uw genade. Maar wil u het nog doen uit enkel ontferming om de verdienste van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 69 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 69, de versen 2 en 5. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. En het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet dan klappen laken. Ik ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. 2 en 5 van Psalm 69. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. 111, het vijfde vers aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, tijdens zijn diepe lijdensweg komt de Heer Jezus Christus in aanraking met vele vijanden. De een openbaart die vijandschap zus, de ander openbaart het zo. De een openbaart de vijandschap bruut, de ander meer listig. Maar we kunnen toch een hele reeks vijanden noemen die de Heer Jezus Christus zo op zijn lijdensweg ontmoet. We denken aan Judas, aan de bende die hem komt gevangen nemen in de hof. Annas, Caiaphas, het Sanhedrin, Pilatus, Herodes, de scharen die straks roepen: kruist hem, kruist hem. Het is al gezegd, al die vijanden openbaren hun vijandschap op verschillende manieren. De een is ook bruter en scherper dan de ander. Maar als u alles zo zou samenvatten, dan zou u toch duidelijk zien dat bij al die bewijzen van vijandschap die de Heer Jezus Christus tijdens zijn lijdensweg ontmoet, er één gemeenschappelijk iets is. Al die vijanden proberen hun vijandschap te rechtvaardigen. Ze doen alsof ze het volste recht hebben om hun vijandschap op de Heere Jezus Christus uit te leven. Ze doen dat met een schijn van recht of met een schijn van godsdienstigheid. Dat vindt u vooral heel duidelijk in de verschillende processen die gevoerd zijn voordat de Heere Jezus gekruisigd is. En op een onderdeel van dat proces, dat rechtsgeding, willen we vanavond stilstaan. Het verhoor voor de oude hoge priester, de patriarch, Annas. Want voor hem is het dat de Heere Jezus Christus als gevangene zijn eerste getuigenis aflegt. Thema voor de prediking is Christus getuigenis voor Annas. Wordt ten eerste door onrecht afgedwongen. We lezen dat bijzonder in vers 19. De hoge priester vraagt. Ten tweede wordt dat getuigenis door openlijkheid gekenmerkt. De Heere Jezus zegt: ik heb openlijk gesproken. En tenslotte kan door velen worden bevestigd. Vraag degene die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Thema is dus Christus getuigenis voor Annas. Wordt door onrecht afgedwongen. Wordt door openlijkheid gekenmerkt. En kan door velen worden bevestigd. Als we deze geschiedenis op ons in laten werken, dan is één ding duidelijk, gemeente, en dat is dit, dat in die nacht, in die vroege morgenuren van de donderdag op de vrijdag, de leiding van het Joodse volk in verwarring is. Ze lijken toch verrast dat de Heere Jezus Christus nu werkelijk in de hof van Gethsemane is gearresteerd. Die verrassing blijkt ook daaruit dat het Sanhedrin niet bijeen was, niet zat te wachten. Haastig moet de bode worden uitgezonden om in het holst van de nacht de 72 leden van het Sanhedrin bijeen te brengen. Bovendien, er zijn ook geen getuigen die klaarstaan. Er is zelfs geen formele aanklacht voorhanden. Aan alles blijkt dat dat allemaal nog gebeuren moet en in der haast gebeuren moet. Het tekent de verwarring van de leiders van het Joodse volk nu de Heere Jezus door de bende in de hof is gebonden. En daarom, als de Heere Jezus Christus gearresteerd is, wordt hij naar het paleis van de hoge priester gebracht. En wanneer hij tot het paleis van de hoge priester komt en alles in rep en roer is om het Sanhedrin bijeen te roepen, wordt die tussentijd nuttig besteed. We lezen heel duidelijk in de Bijbel dat voor het eigenlijke verhoor voor het Sanhedrin de Heere Jezus naar Annas gebracht wordt. Wie was deze Annas? Annas, of in de Joodse geschriften heet hij ook wel Ananos, een wat langere vorm van de naam. En in het Hebreeuws heet hij eigenlijk Hananja, Ganania. Was de oudste nog in leven zijnde hoge priester. De patriarch, de leider zouden we zeggen, de oudste van het hoge priesterlijke geslacht. Zo'n 20 jaar geleden had hij jarenlang het ambt van hoge priester uitgeoefend en zou volgens de Bijbelse wetten eigenlijk tot zijn dood toe dat hoge priesterlijk ambt hebben moeten uitoefenen. Maar op gezag van de Romeinse overheid was hij zo'n 20 jaar geleden uit zijn ambt gezet. Maar ook al was hij uit zijn ambt gezet, op de achtergrond bleef deze oude patriarch Annas nog steeds veel macht uitoefenen. Dat blijkt ook daaruit dat na hem niet minder dan 5 van zijn zonen korte tijd hoge priester geweest zijn. En ook nog zijn schoonzoon die op dit moment hoge priester was, Caiaphas. En het is vanuit de geschiedenis wel heel erg waarschijnlijk dat de zoons en de schoonzoon van Annas in die periode officieel de hoge priesters waren, maar dat op de achtergrond deze oude patriarch Annas nog veel van de werkelijke macht in handen had. Hij was de oudste van de priesterfamilie. Hij was de zoon van Aaron. En Annas met zijn zoons die de hoge priesterlijke familie vormden in deze tijd worden in de Joodse geschriften vele malen genoemd. En wat van hen gezegd wordt, is niet in alle opzichten zo goed en zo aantrekkelijk. Het geslacht van Annas of Ananos de eerste, zoals zij in de Joodse geschriften heet, was bekend om zijn gierigheid en geldzucht, om hun rijkdom en om hun machtsmisbruik. Wel, tot deze Annas wordt de Heere Jezus Christus allereerst geleid. Daarover bestaat vanuit de schrift geen verschil van mening. Wel is er verschil van mening over de verzen die vanavond onze tekst vormen. Sommigen zeggen dat was een voorverhoor voor de hoge priester Caiaphas, waarin de hoge priester Caiaphas het voorverhoor afnam en de Heere Jezus vroeg naar zijn discipelen en naar zijn leer. Maar de meeste uitleggers van de Bijbel zeggen, het proces voor Caiaphas, dat vindt u bij de andere evangelisten, als het Sanhedrin bijeen is. Hier wordt eigenlijk gesproken over het voorverhoor door Annas, de inhoud van dat eerste rechterlijk onderzoek wordt ons hier beschreven. En daar gaan we vanavond maar van uit. Dat de hoge priester, die dus eigenlijk geen hoge priester meer was, volgens de officiële letter van de wet, die hier genoemd wordt, niet Caiaphas, maar Annas geweest is. Annas leidt het vooronderzoek. Hij is officieel niet de hoge priester, dus het proces in het Sanhedrin mag hij niet leiden. Maar nu het Sanhedrin nog niet bijeen is, is het in elk geval goed om de tijd nuttig te besteden. En Caiaphas heeft waarschijnlijk zijn schoonvader gevraagd om in dit ogenblik een voorverhoor af te nemen. Uiteindelijk is Annas een man die al jarenlang rechter geweest is in de grote godsdienstige conflicten van zijn tijd. Uiteindelijk heeft Annas veel ervaring. Hij kent al de knepen van de rechtspraak en van de ondervraging. En zo begint hier het vooronderzoek, het voorverhoor. De hoge priester Annas vraagt de Heere Jezus Christus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Moet u tussen haakjes maar eens goed op die volgorde letten. Hij vraagt de Heere Jezus niet naar zijn leer en naar zijn discipelen. Dat zou de meest gewone volgorde zijn. Nee, hij vraagt de Heere Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Kennelijk is het veel belangrijker voor deze oude, ervaren, hoge priester Annas, hoeveel invloed de Heere Jezus heeft, hoeveel volgelingen hij heeft, om het in wereldse termen te zeggen, hoeveel succes hij gehad heeft, dan de inhoud van zijn leer. Het is ook niet in de eerste plaats om de inhoud van zijn leer, dat de wrevel bij de fariseeën en de schriftgeleerden bovenkwam. Zo lezen we in het Johannesevangelie. Al heeft dat zeker ook een grote rol gespeeld. Maar het feit dat de Heere Jezus het volk verleidde, dat hij zoveel aanhang kreeg, dat hij zoveel, om het in wereldse termen te zeggen, succes had bij het volk, dat was de reden waarom de hoge priester en de priesters van het Sanhedrin en de schriftgeleerden allereerst bijeenkwamen en tot zijn dood besloten hebben. En vandaar ook, hoe komt het dat u zoveel volgelingen hebt? Dat staat voorop, de getallen. En dan ook de leer, waaraan ze zo'n diepe aanstoot nemen. En uit die simpele woorden wordt al duidelijk dat de Heere Jezus in het voorverhoor hier geen eerlijk rechtsgeding te wachten staat. Het gaat niet om eerlijk uit te zoeken wat de Heere Jezus gezegd en gedaan heeft. Het gaat erom om redenen te vinden om hem ter dood te brengen. Trouwens, heel de voering van het proces, zoals dat hier zich al aftekent, wordt gekenmerkt door bruut en schandelijk onrecht. Laten we maar enkele dingen noemen die ook volgens het Joodse recht van die dagen helemaal niet kloppen. Als de Heere Jezus Christus gearresteerd wordt, wordt hij bij nacht gearresteerd. Als het ging om iemand die ter dood veroordeeld zou kunnen worden vanwege een ernstig misdrijf, dan moest hij niet in de nacht, maar overdag gearresteerd worden. Er was iets anders nog. Er was niet eens een formele aanklacht die op papier geschreven stond waarom hij gearresteerd zou worden. Die aanklacht moet straks door het Sanhedrin nog geformuleerd worden. En hier is Annas erop uit om alvast wat voorwerk te doen om die aanklacht op papier te krijgen. Ook dat was tegen de letter van de wet in. Er moest een aanklacht zijn voor de arrestatie. Bovendien, en dat was heel ernstig volgens de Joodse wetten, het Sanhedrin kwam hier bijeen in rechtszitting gedurende de nacht en op een plaats die niet bij de tempel behoorde, in het hoge priesterlijke paleis. En de oude Joodse geschriften zeggen wanneer het Sanhedrin bijeen zou komen om een doodsvonnis uit te spreken of iemand voor godslastering te veroordelen, dan was het noodzakelijk dat dat vonnis onder de zon plaatsvond, niet in het donker. En dat het plaatsvond in een van de gebouwen van de tempel. En vervolgens, en dat noemen we maar als laatste, als iemand verhoord werd, was het volgens de Joodse wetten nodig dat de getuige de aanklacht formuleerde. Niet dat door strikvragen te stellen of door listige vragen in een vooronderzoek de beschuldigde zelf moest antwoorden en eigenlijk zelf gedwongen werd om de aanklacht te formuleren. En zo is het hier bij het vooronderzoek van Annas. Er deugt eigenlijk niets van het proces. Alles spreekt van onrecht. De arrestatie. Het feit dat de Heere Jezus al gebonden is voordat er een aanklacht geformuleerd wordt. Het feit dat men niet bijeenkomt in de tempel. Het feit dat geen getuigen worden aangevoerd, maar er eerst een voorverhoor is. waarin het Annas erom te doen is om door vragen al iets van een aanklacht uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf te ontnemen. Alles is gekenmerkt door onrecht. En daar wijst de Heer Jezus Christus ook al op als hij op de vragen van Annas ingaat. Hij zegt: vrijuit heb ik gesproken, wat ondervraagt ge mij? Daarmee bedoelt de Heer Jezus te zeggen: ik wil op al die vragen niet ingaan. Want in plaats van aan mij deze vragen te stellen, moet ge getuigen oproepen. Moet ge getuigen oproepen, want alleen in de mond van 2 of 3 getuigen zal een aanklacht tegen mij geformuleerd kunnen worden. Wat ondervraagt ge me? Dit is onrecht. En de Heer Jezus zegt in dat verband ook, en dat staat in het oorspronkelijk van onze tekst met enige nadruk: ik heb openlijk gesproken, niet in de duisternis. Ik heb openlijk getuigenis afgelegd van wat ik zeggen wou in de synagoge en in de tempel. Niet op verborgen plaatsen en in het geheim en in het donker van de nacht. En daarmee laat de Heer Jezus heel duidelijk zien dat wat Annas hier doet en wat straks het Sanhedrin zal doen, dat dat in flagrante strijd is met wat hij zelf gedaan heeft. Hij heeft openlijk gesproken onder het licht van de zon. Ieder kon het horen, niets was verborgen. Maar wat hier gebeurt, is het werk van de duisternis. Wat hier gebeurt door de rechters die in hoogheid zijn gezeten, door de geestelijke leiders van het volk, Annas, Caiaphas, het Sanhedrin, zijn de werken der duisternis. Zijn listige wegen. Rechterlijke slimmigheden. Om de Heer Jezus Christus op zijn woorden te vangen. En straks in bittere vijandschap en haat aan het kruis te brengen. Zo wordt door onrecht hem een getuigenis afgedwongen. En laten we daar een ogenblik op letten, gemeente, dat het onrecht is dat dit rechtsgeding, dit hele proces van de Heer Jezus Christus kenmerkt van het allereerste begin af. Annas, Caiaphas, Pilatus, Herodes, alles is onrecht. Alles is het werk van de duisternis. En als dat vanavond vanuit het woord van God op ons afkomt, dan moeten we maar niet met de beschuldigende vingers blijven wijzen naar Caiaphas en Annas en al die anderen. Want inderdaad, wat zij gedaan hebben, was zonde, rechtsverkrachting. Maar zien we niet in alles wat hier gebeurt in die raadzaal, in dat paleis van de hoge priester, een beeld van wat de mens is, van wat leeft in het hart van mensen, zelfs van godsdienstige mensen, van fariseeën en van schriftgeleerden? Zien we niet een beeld hierin wat er leeft in ons eigen hart? Want laten we het niet vergeten, ook ons hart is door de zonde duisternis geworden. En ook ons hart, zegt de schrift, heeft door de zonde de paden van de duisternis lief. En de vraag komt tot ons: zijn wij daaraan ontdekt dat de duisternis woont in ons hart en dat de paden van de duisternis ons leven beheersen? Nee, dan moet u niet te spoedig zeggen: ik ben een eerlijk mens. Ik kies rechte wegen. Dat is een zegen als u dat wilt. En als u zo bekend bent in het leven als een eerlijk man, een man die iemand niet gauw zal bedriegen. Maar toch, al is het zeker zo dat er nog eerlijke mensen zijn, en ik hoop dat u daarbij hoort. Toch als we heel eerlijk zijn voor God en voor wat zijn woord van ons zegt, dan moeten we het zeggen: ondanks het feit dat ik in mijn leven probeer de eerlijkheid te betrachten en de oprechtheid najaag, toch is er in mijn leven duisternis. Duisternis vanwege de zonde. Bedriegelijkheid, schuld. Want de profeet Jeremia zegt het niet voor niets. In dat aangrijpende hoofdstuk 17. Arglistig is het hart. Bedriegelijk. Dodelijk meer dan enig ding. Wie kan het kennen? Kijk, ondanks het feit dat we misschien eerlijk en oprecht leven, dat is goed. Zit daarachter, hier diep in ons binnenste, een hart wat van nature duister is en bedriegelijk is en de paden en de wegen van de duisternis lief heeft. En daarom die vraag, zijn we daaraan ontdekt? Mag ik het zo vragen, weet de Heer ervan dat wij de duisternis van ons leven, de schuld van ons leven, de bedriegelijkheid van ons hart voor Hem hebben leren belijden? Hebben we gevraagd, o God, ik ben een schuldig mensenkind. Duisternis, blindheid en dwaasheid leeft in mijn binnenste. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus die u kruiste. Nog die verraderlijk u spogen in het gezicht. Nog die versmadelijk u togen voor het gericht. Maar ik ben het. Het lijdensevangelie, zo zegt die oude dichter Revius, brengt ons in aanraking met de schuld en de duisternis, de dwaasheid en de bedriegelijkheid van ons eigen hart. En we worden als in een spiegel voorgehouden wie wij zijn. Vlucht niet bij die spiegel weg. Probeer niet uw ogen te sluiten voor de werkelijkheid zoals die in de schriften bladzij na bladzij over uw leven getekend wordt. Maar jonge meisje, ouderen in ons midden, buig voor Gods aangezicht en zeg, Heere, ben ik dat? Ja, dat ben ik. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben het die de duisternis liever hebt dan het licht. Ik ben het wiens hart bedriegelijk is. En wanneer we dat zeggen, dat betekent dat niet alleen maar dat we de duisternis lief hebben in de zin van dat wij openlijk in de zonde leven. Dat kan natuurlijk ook. Dat we oneerlijke praktijken najagen. Duistere praktijken. Dat we soms zijn op plaatsen, misschien wel gisteravond, waar we niet horen te komen met een gedoopt voorhoofd. Dat kan natuurlijk ook. Maar het kan zelfs zo zijn, als we uiterlijk niet in de zonde leven, dat het toch van ons geldt, die spiegel, weet u, die spiegel die ook in dit woord voor ons wordt voorgehouden. Schuldig, bedriegelijk, duister. Wat zijn we diep gezonken? Wat is de zonde vreselijk? Wat woedt de zonde voort in ons leven? Wat maakt de zonde ons arglistig? Wat drijft de zonde om altijd weer verkeerde paden te zoeken? Wat is de zonde machtig dat we altijd de neiging hebben in ons eigen boze hart om onszelf te bedriegen? John Owen zegt ergens, sprekend over de bedriegelijkheid van de zonde, zelfs wanneer je tegen de zonde leert strijden, dan is die zonde net als een slang. Een slang die zijn nest heeft ergens in holen onder de aarde. Je zoekt die slang op en je wil hem grijpen. Maar die slang die glibbert weg in een van de gangen die hij zelf gegraven heeft. En als die slang dan weg is, onder de grond is, dan denk je wel, die slang is verdwenen, ik zie hem niet meer. Maar 2 minuten later steekt hij bij een ander gat, bij een andere opening de kop weer op. Die slang vlucht onder de grond, maar je grijpt hem nooit. Zo is het met de bedriegelijkheid van ons hart. Zo is het met de duisternis. En daarom, Annas is een spiegel die ons wordt voorgehouden. Beschuldigend. Aanklagend, gij zijt die man, gij die jongen, u die vrouw, jij dat meisje. Tegelijkertijd valt dan op hoe de Heere Jezus Christus dat gedwongen getuigenis niet ontloopt. Er komt een tijd dat de Heere Jezus gaat zwijgen. Maar hier zwijgt hij niet. Hier antwoordt hij, al gaat hij op de vraag zelf eigenlijk nauwelijks in. Hij zegt, ik ga niet spreken over mijn discipelen of over mijn leer. Ik wijs alleen maar erop dat ik geen getuigenis af hoef te leggen. Want ik heb openlijk gesproken. Ik heb nooit in het verborgen gesproken, maar geleerd in de tempel, waar de Joden vergaderd worden, in de synagogen, langs de wegen. Ik heb niets achtergehouden. Als u wilt weten wat mijn leer is en wat mijn discipelen zijn, vraag het hen, zij weten het. De Heere Jezus wijst hier in de hoge priester erop dat hij zelf maar voor getuigen moet zorgen. Let u daar altijd weer op. De Heere Jezus wil zich in zijn lijdensweg wel vernederen. En dat doet hij tot in de diepste diepte. Totdat hij vertrapt wordt. En toch, in zijn antwoorden merkt u altijd weer dat hij zich wel wil vernederen, maar niet wil verlagen. Hij neemt het soms heel duidelijk, zelfs in zijn vernedering, tegen de rechters op. Ook hier. En dan zegt hij, ik heb vrijuit gesproken. Alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niet gesproken, niets achtergehouden. Wat heeft de Heere Jezus dan zo in het openlijke gesproken tijdens zijn omwandelingen op aarde, tijdens zijn verblijf in de synagoge, tijdens die keren dat hij in de tempel was? Zullen we zo wat dingen noemen? Zonder volledig te zijn, want u begrijpt, dat kan niet. Wel, de Heere Jezus heeft geleerd, openlijk geleerd in de tempel. Dat is echt niet in een hoek gebeurd. In die tempel, komt u meteen voor de aandacht, denk ik, heeft hij gewaarschuwd tegen de ontheiliging van de tempel. Hij heeft zelfs een zweep gemaakt van touwtjes en al die wisselaars en die kooplieden die in de voorhof zaten om daar goede zaken te doen, heeft hij uit die tempel geranseld. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. En dat is tot tweemaal toe gebeurd. Aan het begin en aan het einde van zijn optreden heeft hij de tempel gereinigd van al die ongerechtigheid die er was. Heeft hij in de tempel ook gewaarschuwd tegen alle valse, bedriegelijke godsdienst? Heeft hij gewaarschuwd tegen de farizeese leer, waardoor de mens uit zichzelf en door eigen braafheid en plichtsbetrachting de wet kan vervullen? De Heere Jezus heeft openlijk geleerd dat de werken van de wet niet voor God kunnen bestaan. Dat heeft hij met name in Jeruzalem gedaan. Met name toen hij in aanraking kwam met de wetgeleerden, met de farizeeën en met de overpriesters. Geen één van die woorden heeft hij verborgen gehouden. Daar is het niet mee gebleven. Hij heeft niet alleen de wantoestanden, de ongeestelijkheid van de farizeeën en de schriftgeleerden van de tempeldienst van zijn dagen aan de kaak gesteld. Hij heeft heel het volk van Israël, de armen en de rijken, de leiders en de bedelaars, voorgehouden, indien gij u niet bekeert. De bijl is alreede aan de wortel van de boom. De eis van bekering, de eis van de wedergeboorte, de noodzaak van de wedergeboorte, zoals we dat vanmorgen gezien hebben. De Heere Jezus heeft dat indringend en bewogen gepredikt. Hij heeft gezegd, de goddelozen verlaten zijn weg. Hij heeft gezegd, de ongerechtige man verlaten zijn wegen en zijn gedachten en bekeren zich tot de Heere. Hij heeft de weg van de bekering gewezen. Hij heeft arme, schuldige zondaren het evangelie verkondigd. Blinden voorgehouden dat er bij hem licht was, eeuwig licht. Hij heeft het gezegd tot hen die vermoeid en beladen waren. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. Hij heeft het evangelie verkondigd aan verbrokenen van hart en aan verslagenen van geest. Hij heeft hen die gebonden waren in de banden van de dood en van de duivel de vrijheid verkondigd. Hij heeft gewezen op zijn lijden en op zijn sterven als de enige grond van de zaligheid, als de prijs waardoor alleen zondaren uit de machten van de duisternis verlost konden worden. En in dat alles, laten we dat vooral niet vergeten, heeft hij openlijk verkondigd dat zijn diepst bedoelen was de eer van zijn Vader. Vader, ik kom om uw wil te doen. Vader, ik kom om uw welbehagen te doen. Hij heeft als enige in een verloren wereld de eer van de drie enige God hoog gehouden. En gezocht om de eer van die drie enige God te bedoelen. Kijk, dat heeft de Heere Jezus Christus openlijk verkondigd. En dat wat hij openlijk verkondigd heeft toen hij vrij man was, dat neemt hij nu hij gebonden is en let daarop. En nu hij met gebonden handen voor de hoge priester staat, niet terug. Het kan gebeuren dat een mensenkind hier op aarde uitdrukkingen of boeken of u noemt het maar terugneemt, omdat hij zegt, daar sta ik nu niet meer achter. Het is gebeurd in de vervolgingen dat mensen die gemarteld zouden worden voor de naam en voor de zaak van de Heere Jezus Christus hun belijdenis herriepen. Uit de vrees voor het lijden. Het is gebeurd, zelfs een knecht van God als Jeremia op een gegeven ogenblik voor zichzelf de beslissing genomen had dat hij maar niet meer zou preken. Zijn woord sneed zo dwars tegen de harten van de mensen in. Tegen wat de mensen verlangden te horen in zijn dagen in. Dat hij zegt, ik zal nu zwijgen. Maar het werd tot een vuur in zijn binnenste. Een kolkend, kokend vuur. En hij moest spreken. En hij kon zijn mond niet meer gesloten houden. Maar zelfs Jeremia heeft de aanvechting gekend om de woorden maar te gaan verzwijgen. Kijk, dat doet de Heere Jezus niet. Al kost het hem zijn leven. Hij neemt geen woord terug. Hij blijft bij al de woorden die hij gesproken heeft. Hij zegt, ik heb niets teruggehouden, alles openlijk verkondigd. En ik blijf bij dat openlijk getuigenis. En dat feit, gemeente, dat is ten diepste de oorzaak dat de Heere Jezus Christus straks veroordeeld wordt en straks door de Romeinse soldaten naar het kruis wordt gedreven en daar aan de schandpaal wordt genageld. Omdat hij tegen de dwaasheid, de duisternis, de vijandschap, het verzet in, vasthoudt aan zijn woord. Hij bezegelt dat woord met een eed als het ware. En straks zal hij zijn woorden die hij openlijk verkondigd heeft bezegelen met zijn eigen bloed. En daar moet u maar veel over denken in deze Lijdensweek. En juist ook in het licht van het Lijdensevangelie wat vanavond voor ons geopend ligt. De Heere Jezus Christus zegt het hier zo heel duidelijk dat hij zijn woord houdt. Dat hij daar geen streep, geen schrapje van af wil hebben. En dat hij dat hele woord, ieder woord van hem betekenen en bezegelen wil met zijn eigen bloed. Dat betekent dat elk woord van de Heere Jezus. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over de woorden die hij tijdens zijn aardse leven gesproken heeft. Maar ook al die woorden die hij door zijn Heilige Geest in de schrift heeft laten vastleggen. Al die woorden houdt de Heere Jezus. Al die woorden heeft hij bezegeld en betaald met zijn eigen bloed. Hij houdt zijn woord. Zelfs als alle machten van de duisternis, van de valse godsdienstigheid, alle helle machten op hem afkomen. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij betaalt dat woord met zijn bloed. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus juist daarin wil laten weten dat zijn woorden volkomen betrouwbaar zijn, vast zijn, onwrikbaar zijn. En dat is van grote betekenis voor het geestelijke leven. Van grote betekenis voor Gods kinderen. Want kan het niet zo zijn dat juist wanneer de Heere in ons leven begint te werken en er liefde komt tot het woord van God en tot wat Hij in zijn woord gezegd heeft, dat er twijfels boven kunnen komen? Soms twijfels van, zou het wel waar zijn? Wie zegt er eigenlijk, John Bunyan heeft die twijfels gehad, wie zegt er eigenlijk dat de Bijbel de waarheid is? Waarom is de Koran, die toen pas in het Engels vertaald was, waarom is de Koran niet de waarheid? Waarom zijn de heilige boeken van de boeddhisten, van de Oosterse wijsgerige mystiek niet de waarheid? Ja, dat kunnen aanvechtingen zijn. Maar dieper gaan nog andere aanvechtingen. Als je heel persoonlijk door de werking van de Heilige Geest met het woord van God in aanraking bent gekomen. Als het woord je heeft ontdekt aan je zonde. En midden in de duisternis en de onmogelijkheden is de Heere gekomen met een troostwoord, met een belofte. Oh, dat was een ontroerend moment. Een moment van verwondering. Maar het was weer zo spoedig voorbij. De kracht was daar zo spoedig van heen. En dan kunnen die twijfels bovenkomen. Zou het wel waar geweest zijn? Zou het wel echt geweest zijn? Zou dat werkelijk voor mij geweest zijn? Bedrieg ik mezelf niet? Ik lees toch in de Bijbel dat de mens een arglistig en bedriegelijk hart heeft. Kijk, dan kunnen er twijfels oprijzen en in die twijfels kunnen er ook twijfels komen aan het woord van God. En juist in die worsteling, waarin twijfels komen bij het woord van de levende God en twijfels komen bij het persoonlijk kennen en delen in het woord van God, is het zo van grote betekenis dat we gewezen worden op het feit dat het woord onverbroken is. En dat het woord vast is. Dat is vast omdat het uit Gods mond gekomen is. Maar het is ook vast omdat het betaald en bezegeld is door het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom mogen we het zeggen, zoals de Bijbel dat zo herhaaldelijk zegt. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En daarom mogen we het zeggen, zoals de psalmdichter het zegt. Tot mensen die met twijfels en in de worsteling met het woord in de knoop geraken. De Heere houdt getrouw zijn woord. Want hij heeft dat woord betaald. Hij heeft dat woord gehouden. Zelfs door lijden en door dood heen. En als er dan vanavond iemand in de kerk ziet die de Heere vreest en die alles kwijt is. En die juist met die vraag topt. Zou het wel waar geweest zijn? Heb ik mezelf niet bedrogen? Mijn beste vriend, kom met die vragen voor het aangezicht van de Heere. En zeg het, Heere, ik kan mezelf bedriegen. Dat is mogelijk. Dat is zelfs zeer waarschijnlijk. Want ik heb een bedriegelijk hart. Maar u komt toch niet van uw woord af. Ik heb het vanavond toch opnieuw gehoord. Dat u uw woord bezegeld hebt. En betaald hebt met uw eigen bloed. Heere, toon het in mijn leven. Dat u getrouw uw woord houdt. Kijk, als Gods kerk, als een arme zondaar zo worstelend aan de troon der genade pleit op het woord van de levende God, zou de Heere dan zelf het niet laten zien dat zijn woord vast is, betaald is met bloed, dat die scherpe woorden betaald zijn, die ons ontdekken aan onszelf, die ons aanwijzen wie we zijn, maar ook dat die lieflijke evangelieklanken betaald zijn. Komt alle tot mij. Dat dat goddelijk onderwijs betaald is. Betaald is door hem die door het bloed en de dood heen altijd zijn woord houdt. Wat kan het dan zonde worden in het leven van Gods kinderen? Als er soms twijfels opkomen aan God. Wat wordt het ongeloof? Juist daar de grootste zonde, niet? Waar we iets hebben leren zien van de vastheid van het woord van de levende God. Iets hebben ervaren dat nu die Bijbel, dat woord van God, het duurste geschenk is wat God ooit op deze aarde heeft gegeven. Want het is betaald met het harte bloed van zijn zoon. En dat dat persoonlijk geestelijk dit wil zeggen. Dat dat woord van God, wat met kracht, genadekracht aan onze ziel werd toegepast. Dat woord dat ons in de ruimte stelt. Dat woord dat leidt op de weg van het leven. Dat er niets zo kostbaar is dan dat woord. Dat hij getrouw houdt. Want het is betaald met het bloed. Door lijden heen. Christus houdt zijn woord. Dat is tot troost voor de zijne. En tegelijkertijd tot beschaming. Moet u maar eens luisteren. Want wat volgt er? De Heere Jezus zegt, openlijk heb ik tot u gesproken. In het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt ge mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie deze weten wat ik gezegd heb. Dan zegt de Heere Jezus, laten er maar getuigen komen uit degene die me gehoord hebben. Die weten wat ik gezegd heb. En dan kunnen we dat naar twee kanten uitwerken. Allereerst, heel breed. Vraag degene die mij gehoord hebben. Dat is al die mensen in Israël en zelfs wel buiten Israël die ooit mijn prediking, mijn gelijkenissen, mijn spreuken gehoord hebben. Vraag hen. Roep uit al die massa's die zich verdrongen hebben om mijn woorden te horen, maar getuigen. Zij hebben het gehoord. Kijk, de Heere Jezus zegt, laat ieder die het woord gehoord heeft het maar zeggen. En als we dat woord zo vandaag ook in ons midden leggen. En bij ons eigen hart leggen, bij uw hart en bij mijn hart. Dan zegt de Heere Jezus voor Annas, voor die hoge priester vanavond. Laat alle mensen die mijn woord gehoord hebben maar zeggen. Zij weten wat ik gezegd heb. Laat ze maar getuigen. Wien ze in mij gevonden hebben. Wat ze in mij gezien hebben. Wat ze uit mijn woord geleerd hebben. En die vraag komt heel persoonlijk tot ons vanavond. Tot de jonge mensen, tot de kinderen in de kerk. Tot de jongelui die op de catechisatie en de jeugdvereniging gaan. Tot vaders en moeders, tot de hoogbejaarden toe. Vraag degene die mij gehoord hebben. De Heere Jezus stelt in dit tekstwoord een indringende vraag aan u en aan mij. Wij die het woord van de Christus gehoord hebben. Wat hebben wij in dat woord gevonden? Wat hebben wij met dat woord gedaan? Hebben wij in dat woord de schuldbrief aan ons gericht? Thuis gekregen. Hebben wij onder dat woord leren buigen? Hebben wij onder dat woord de wapenen van verzet en van afkeer leren inleveren? Hebben wij door woord en geest de heilsbetekenis van het woord verstaan? Zijn we overtuigd van de noodzaak van het kennen van de Heere Jezus Christus? Wat hebben we uit dat woord van Christus geleerd? Wat heeft het ons gedaan? Niets. Helemaal niets. Vergeet dan één ding niet, gemeente. Dat als al die 60 jaar of al die 10 jaar... dat u het woord gehoord hebt of jij het woord gehoord hebt, dat u moet zeggen, dat woord van Christus, dat heeft voor mij geen betekenis. Dat heeft in mijn leven geen nut of nog geen nut gedaan. Vergeet één ding niet. Dat al die keren dat u het woord van God hoort en het woord van zijn Christus hoort, dat het woord van God toch wat doet. En als het uw leven niet verbroken heeft en uw hart niet vernieuwd heeft, als het u niet uitgedreven heeft als een schuldig mensenkind naar de troon van God genade, dan heeft het woord u steeds meer verhard. Want het is of ten leven, of ten dode. Dan komt er een steeds grotere eeltlaag over ons hart. We worden steeds ongevoeliger, steeds kouder, steeds onbekeerder. Steeds ongeloviger. Beangstigt u dat nooit eens? Want die mensen die 3 jaar lang onder de prediking van de Heere Jezus gekomen waren, daar waren mensen onder bekeerd. Maar er waren er velen geweest die de woorden van de Heere Jezus gehoord hadden. En daar is die 3 jaar lang niets gebeurd. Daar blijkt uit dat 3 jaar lang dat woord hun geen nut deed. Want straks diezelfde dag schreeuwen ze: kruist hem, kruist hem. Dat hebben mensen geschreeuwd die het woord van de Christus gehoord hebben. En die in handel en wandel, in woord en daad bewezen hebben dat het woord van de prediking hun geen nut gedaan heeft. Wat ontzettend. Want wie zo sterft, komt eeuwig om. En daarom bekeert u nu het woord van de Christus u nog verkondigd wordt. Nu het nog het heden van de genade is. Nu ons nog wordt aangezegd dat we zalig kunnen worden. Dat hij zalig kan maken en wil maken uit genade. Maar we kunnen ook een smalle cirkel trekken. Wanneer het gaat over: vraagt hen die mijn woord gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. Dat geldt allereerst van alle mensen die de prediking hoorden, zeiden we. Maar het geldt toch wel heel bijzonder van de discipelen. Die weten het. Die zijn 3 jaar lang met mij meegegaan. Die hebben 3 jaar lang hebben ze het woord van mijn genade mogen horen. Die weten als geen ander wat mijn woorden inhouden. Ze hebben de kracht, de zaligmakende kracht van dat woord ervaren. Annas roept die op als getuige. Wat als de Heere Jezus Christus ons zou oproepen? Dan zou u toch kunnen zeggen, u die de Heere vreest, van wat de Heere in uw leven gedaan heeft. Dan weet u toch, wat hij gesproken heeft, dat is toch iets wat geen leed nooit uit uw geheugen zal wissen. En toch, als de Heere Jezus Christus op dit ogenblik zegt: vraag degene die mij gehoord hebben. Dan staat er op dat ogenblik een Petrus. En het is niet zonder reden dat Johannes de evangelist dat precies midden in die verloochening van Petrus deze geschiedenis vermeld. Dan heeft Petrus zo net al voor het eerst gezegd, ik ken de mens niet. En als de Heer Jezus uitgesproken is, dan zegt hij het nog twee keer en ik ken de mens niet. Wat een getuige. Wat een getuige voor zijn meester. Wat een getuige van de waarheid van het woord van zijn meester. Wat een beschamende les. Terwijl de Heer Jezus zegt, vraag het hen, zij weten ze. Staat Petrus een armzalige getuige te zeggen en ik ken de mens niet. Hoeveel maal moet ieder die de Heere vreest niet zeggen, o God, wie ben ik voor u? Armzalige getuige. Hoeveel malen gedwaald als een schaap. Ik ken de mens niet. Afkerig. Afvallig. Maar weet u wat wonder is? Dat ondanks dat de Heere Jezus Christus toch blijft getuigen. Al zweert zijn discipel, zijn kind en zijn knecht Petrus hem af. Ik ken de mens niet. Christus Jezus blijft getuigen, want we lezen het in de schriften, met name in het Johannesevangelie, degene die hij lief gehad heeft. Heeft hij lief gehad tot het einde. En nou kan de dwaasheid en de bedriegelijkheid van een Annas het woord van Christus niet ongedaan maken. Maar o wonder van genade, nou kan de verloochening van Petrus ook het woord van Christus niet ongedaan maken. Hij heeft ze lief tot het einde. Kijk, en dat is nu de grote troost, te midden van alle verwarring en dwaasheid en afdwaling, ook in het leven van Gods kinderen vandaag. Dat al zijn ze niet wie ze moeten zijn. En dat is reden tot zelfverootmoediging, dat zeker. Maar al zijn ze niet wie ze moeten zijn, hij houdt getrouw zijn woord. O, wat is nodig? Dat de kerk daar steeds op gewezen wordt. En steeds meer gaat zien. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O, levensbron wil bijstand zenden. En juist dan krijgt het zo'n grote waarde. Het feit dat dat woord van de levende koning vast is, onverbroken. Zijn liefde eeuwig is, onveranderlijk. Dat hij zijn woord niet zal laten varen. Dat het oprecht en waarheid pal staat. En dat hij daarom aan zijn kerkverlossing zal zenden. Gezegende koning, gezegende borg. Hij staat voor zijn werk in tot in alle eeuwigheid. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, het past ons uw naam dankend te erkennen voor alles wat u gaf. Dat we opnieuw het lijdensevangelie mochten openen. O Heere, wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen in ons leven. En dat wij mogen zien wie we zijn. De vinger ons heeft aangeraakt, gij zij die man. Maar leer ons ook uitzien naar u. Hopen op u. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat is, Heere, toch het uitzicht voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. O, wil u geven dat uw volk daar in de rust mag vinden. Ja, wil u er nog toebrengen, uit de duisternis roepen, die de kracht van dat woord en het eeuwig blijvende van uw getuigenis ook persoonlijk voor eigen hart en leven leren ervaren. Zich verwonderen leren dat u dat woord houdt omdat het betaald is met het hartebloed van uw Zoon Jezus Christus. Heere, wees met ons deze week. Bewaar ons en onze kinderen. Sterk ons bij ons werk. Help ons in alles wat gedaan moet worden. Wil u zijn met zieken en anderen die hun werk niet meer kunnen doen. Wees ook hen nabij in de dagen van deze week. En zegen boven al uw woord aan onze harten om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijands macht en vreselijk woeden. En hen beschermt in het grootst gevaar. 17, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.